En vanavond gaan wij weer terug om te beginnen naar Psalm 104. Ik dacht dat we waren bij de Leviathan, bij dat grote zeemonster, tegenover allerlei wriemelende gedierte zonder getal. Dat was vers 25 nog. Van zeer klein tot zeer groot. Het is allemaal zeer gevarieerd wat God geformeerd heeft. En er staat erbij in vers 26 om daarin te spelen. Dat wil zeggen om daarin onzinnige dingen te doen. In de zin van dat het niet zinnig is wat ze er allemaal doen. Dat weten we. Ze zijn bezig, ze hebben het druk. Dat heb je zo met dieren. En waar ze mee bezig zijn, ja, dat weten wij ook allemaal niet zo precies. Maar het is aardig om naar te kijken, vind ik persoonlijk. Het is er allemaal. En daar staat er, zij allen wachten op u, vers 27. Zij allen wachten op u dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Dat twee keer hun vind ik ook al wat overdreven. Want het lijkt me toch wel duidelijk. Niet dat ze zitten of liggen of zwemmen te wachten. Of drijven te wachten, of hoe je dat maar zegt. Maar het is natuurlijk zo dat ze afhankelijk zijn van wat God hen gegeven heeft, dan wel geeft. Zij moeten leven in die schepping die God daartoe heeft ingericht. En dat is voor ons uiteraard ook zo. Hè? U weet wel, ik kan die rijmpjes schieten me nooit op tijd binnen. Maar die van die boer weten wel, het enige wat hij kan doen is ploegen en eggen en zaaien. En verder moet God de wasdom geven. Hè? Ja. Zo is dat. Hè? Wat schaapman bouwde geven. God zegen en het Rooms-Katholieke volk was dom. Kent u die ook, die preek? Nee. Uit de tijd van Schaapman, de politicus. Oprichter van de, wat later werd de Katholieke Volkspartij. Nee, die spreuk, de KVP, ja. Wat Schaapman bouwde geven God zegen en het Rooms-Katholieke volk was dom. Dat stond op een, weet je misschien nog wel, dit. Dat stond op een penning die ik opgroef uit de grond voor mijn huis in Zwolle. In, wanneer het maar was, heel lang geleden. Dus moest ik eerst uitzoeken wat RK Volk betekende. En Schaapman had ik nog nooit van gehoord, maar daar ben ik wel achter gekomen vervolgens. En hoe oud die munt is, dat kan je dus uitrekenen. Maar dat doet, ik heb hem niet meer, geloof ik. Helaas, ik vond het wel aardig. Maar God geeft de wasdom, niet het Rooms-Katholieke Volk. Hè? God geeft de wasdom. En het is wat Paulus later zegt. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar het is God die de wasdom geeft. En zo is het in de natuur. God heeft het gemaakt en God geeft daar ook de wasdom. En wij zijn ervan afhankelijk. Maar we zijn afhankelijk van wat de Heer geeft. We zijn dat vergeten. We hebben God weggeredeneerd. En we hebben er wat anders van gemaakt. Maar niettemin, zo wordt het hier beschreven. En zo geloven wij het uiteraard ook. God zorgt ervoor. En ze zijn allemaal afhankelijk van wat de Heer geeft. Niet van wat wij allemaal doen of wat zij allemaal doen. Het is wat God geeft. Zij leven daaruit. En wij ook. Uit genade, namelijk. Zij alle wachten op u dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. In gedachten is het voedertijd nou in de dierentuin, weet u wel. Ze wachten totdat God het geeft en als het dan is, dan verzamelen ze dat enzovoort. Of ik zie een eekhoorntje bezig met het verzamelen van noten die ze weet ik waar verstopt overal. En ze dan niet meer kan terugvinden, want ook dat geslacht degenereert. Ja. Maar het komt allemaal voor. Maar toen maar. Maar niettemin, de Heer geeft dat op zijn tijd. En het is ook inderdaad tijd gebonden, voor de mens zeker. Want we moeten het hebben van de oogst. Dat is maar één maand in het jaar, naar Bijbelse maatstaven. En niet 12 maanden in het jaar. Dus je wacht erop en als het dan is, moet het verzameld worden. Enzovoorts. Hè? En andere kant, vers 29. Verbergt gij uw aangezicht? Zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Het is God namelijk die het in stand houdt en als God zijn aangezicht verbergt, dat wil zeggen er niks meer aan doet, dan houdt het gewoon op. En het is dus niet zo zoals de theïst leert, in de begin schiep God de hemel en de aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. De Bijbel leert in het begin schiep God de hemel en de aarde en die houdt hij in stand. Nou ja, tot een tijd die je daar ook voor gesteld heeft, overigens. Komt ook nog wel aan de orde in het vervolg, hier in de psalmen. Maar zo ligt dat. En dat wordt ook vastgesteld. Het bestaat allemaal omdat God het in stand houdt. Niet de natuur houdt zichzelf in stand, God houdt dat in stand. Tot welk niveau, hoe ver dat gaat, dat weten wij niet. Maar dat komt natuurlijk omdat dat naar zijn willekeur is. Dat wil zeggen, hij bepaalt dat. Hoe hij dat doet en waarmee hij dat doet. En zo verder. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Sterker nog, zij keren weder tot hun stof. Dan gaan ze dood. En aan de andere kant, vers 30, zendt gij uw geest uit. Zo worden zij geschapen. Zo is het ook gebeurd en zo wordt het bij gelegenheid beschreven in Genesis. Eerst in algemene zin, want voordat die zeven dagen aanbreken in Genesis, lees je toch eerst iets over de geest van God. U weet wel, die zweefde over de wateren, of hoe men dat dan maar vertalen moet. Voor mij maakt het niks uit, je begrijpt het toch wel, denk ik. Die geest is de actieve kracht van God, uiteraard. En later vind je het wat smaller toegepast als er staat dat God de mens formeerde uit de stof van de aardbodem en hij blies in hem zijn adem, zijn geest, of hoe je het maar vertaalt. God geeft dat leven. Ja. En dan staat er, en, ik lees hem als namelijk, gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. In mijn Bijbel staan er geen verwijzingen onder dit vers. In de klassieke King James Version dan weer wel. Maar daar stonden er drie bij, ik heb voor de zekerheid nagekeken. Stonden er drie bij, één naar Jesaja 65, ander naar Jesaja 66 en één naar Openbaring. Maar dat waren teksten over dat God zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ontleend dus aan de uitspraak, gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Maar ik heb mijn best gedaan om dicht bij de tekst te blijven van wat hier allemaal staat. En ik denk persoonlijk dat je met dat vers, gij vernieuwt het gelaat des aardrijks, niet zozeer terechtkomt bij de jongste dag en de schepping van nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar dat je nog steeds terecht bent in Genesis 1. Want ik houd het erop dat in elk geval het werk van de zevende dagen het vernieuwen was van het gelaat des aardrijks. Als u begrijpt wat ik bedoel. Over die oude wereld die ten onder gegaan is, waar God werkelijk zijn geest uitgehaald heeft, om zo te zeggen, waarbij alles terugkeerde tot stof, die hele oude wereld, de wereld die toen was, met de letterlijke uitdrukking van 2 Petrus 3. En daarna in de zeven dagen werd dat vernieuwd. Begrijp je me niet verkeerd? Ik denk niet dat dit een sterke uitspraak is ten bewijze van deze zogeheten restitutieleer. Maar ik denk wel dat je dat als je die gedachtegang kent, dat je die hier zonder meer herkent en in bevestigd vindt. Dan hoef je ook niet een grote sprong te maken naar de toekomst. Maar integendeel, je blijft waar je was. In Genesis 1, waar die dingen allemaal beschreven worden. Gij vernieuwt het gelaat, het aanzien ervan dus, de bovenkant, de oppervlakte van het aardrijk. Want in die zeven dagen is dat inderdaad gebeurd. Specifiek op de derde dag natuurlijk, waarbij het droge land weer gezien werd of verscheen of hoe het maar heet mag. En daarna de daaropvolgende dagen, waarin ook sprake is van dat er leven geschapen wordt om de aarde te bewonen. Maar dat is wat hier beschreven wordt. Niet maar in de zin van het zal in de toekomst gebeuren, maar in de zin van het is in het verleden al gebeurd. Het is historie, zoals alles wat hier beschreven werd, tot op heden, tot aan dit vers, geschiedenis was. Hè? Het is al gebeurd. En het bestaat nog tot in onze dagen. En dat vernieuwde gelaat van het aardrijk bestaat tot in onze dagen. Neemt niet weg dat er uiteindelijk wel degelijk nieuwe hemel en nieuwe aarde zou komen. Maar eigenlijk is dat meer het onderwerp, meer of minder, maar het is meer het onderwerp in de volgende psalmen, waar we het later over hebben. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks, vers 31, de heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. Dat is inderdaad de bedoeling. De Heren verblijden zich in zijn werken. Dat wil zeggen, dat wat voor een mens in het algemeen geldt en wat ook uitgebreid gedocumenteerd wordt in de prediker, door de prediker, geldt voor God zelf net zo goed. Dit is de omgekeerde volgorde, waarin ik het nu vertel natuurlijk. Maar het idee dat men zijn levensvreugde zou vinden in zijn bezigheden, in het werk dat een mens doet, is feitelijk ontleend aan dat God zijn blijdschap vindt in wat hij doet in zijn werken. En dat laatste, dat staat hier. En dat het daarom ook geldt via wat prediker ervan zegt. Voor de mens, dat lijkt me dan ook tamelijk vanzelfsprekend. De Heere verblijden zich in zijn werken. Nou ja, je vindt het aangekaart, lijkt mij, niet veel meer dan dat, maar je vindt het aangekaart in Genesis 1 en God zag dat het goed was, enzovoorts. Hè? Maar waarschijnlijk keek hij ook wel wat op langere termijn natuurlijk, maar dit is waar hij mee bezig is, daar vindt hij zijn blijdschap in, zegt de psalmist hier. En voor ons geldt in de praktijk hetzelfde. Maar zoals ze zegt, dat wordt uitgebreid vermeld en ons onderwezen in de prediker als zodanig. Hierna komt dit ook aan bod, dus ik ga gewoon meteen door naar de volgende verse. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. De aarde. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Met de verwijzing natuurlijk naar vulkanen eventueel. En misschien de verwijzing naar de berg Sinai, wat ook een voorbeeld is van een berg die rookte, maar vooruit. Maar het idee hier is denk ik niet, gaat denk ik niet verder dan dat die hele schepping ondergeschikt is aan God die die schepping als zodanig gemaakt heeft. En dat is het dan. God kan ermee doen wat hij wil. Dan valt het wel mee, want hij heeft gezegd wat hij ermee wil. En daar komt hij niet op terug. Dus die dingen liggen toch vast. Hè? Dat verandert maar niet zo van de ene dag op de andere dag. Dus enige zekerheid, enige garantie hebben wij wel degelijk meegekregen. En daarom worden ons deze dingen natuurlijk ook geopenbaard. Maar dat wij onze vrede, blijdschap enzovoort zouden vinden in dit leven als zodanig, in de bezigheid, en daarmee bezig zijn, dat wordt daarna gezegd in de laatste verse van deze psalm. Dat is vers 33. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. En mijn grote nadruk nog een keer. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Terwijl ik nog existeer. Hier in dit leven. En hier wordt het heel kort gezegd. In de prediker wordt het wat uitgebreider verteld. Maar hier wordt het veel korter gezegd. Als het de bedoeling is dat die schepping zou zijn tot heerlijkheid, tot eer van God, is het hoogste goed voor een mens dat hij zijn blijdschap, zijn vrede vindt in zijn eigen werken, net als God zijn vrede vindt in zijn eigen werken. Maar het ideaal is dat ook de werken die een mens doet, waarin hij zijn blijdschap vindt, dat die eveneens zijn tot eer van God, want dan past hij inderdaad in die schepping. En is hij één met die kosmos, gebruik met opzet dat woord, omdat men van de mens een wezen wil maken als een onderdeel van een groter geheel dat hij weliswaar niet kan overzien, maar hij maakt daar deel van uit. U weet wel, ter onderbouwing van het zogeheten fatalisme. Ik zeg het natuurlijk altijd verkeerd, namelijk ironisch, maar het komt altijd zo raar mijn keel uit. Maar ik probeer meteen de betrekkelijkheid ervan naar voren te brengen. Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Wij zijn onderdeel van deze wereld. En het ideaal is... Nee, wij zijn zondaren, we mankeren van alles. Dat doet afbreuk aan het ideaal in de praktijk. Maar het ideaal is dat onze levens zouden zijn tot eer van God. En dat wij net als God, dat wij net als Hij dus inderdaad onze blijdschap, onze roem vinden in dit leven tot eer van God. En dat is heel breed overigens, hoor. Want van de prediker kun je ook leren dat als je leert van het leven te genieten, dat dat ook is tot eer van God. En niet ook, dat is in essentie waar het om gaat. Dat we tevreden zouden zijn met wat wij hebben en wat wij zijn hier in deze wereld. Met alle tekortkomingen en met alle matigheid, om een term van Paulus te lenen. Dat wil zeggen, het heeft zo zijn grenzen. Maar daarin zou men zijn plek zien te vinden. En voor ons, in onze tegenwoordige bedeling, om dat woord eens te gebruiken, geldt natuurlijk dat het een en ander een plaats zou hebben binnen Gods tegenwoordige werk. En dat is specifiek de opbouw van de gemeente. Het is wat smaller dus, maar tegelijkertijd dan ook wat hoger dan het aardse in het algemeen. Maar inderdaad, men zou in dit leven, dat is voor iedereen die denkt van nou, ik vind het allemaal wel best, ik zie het straks wel, het komt straks allemaal wel goed en ik haal het straks wel in en zo. De Bijbel leert dat niet. Integendeel, de Bijbel leert dat het hier moet gebeuren allemaal en al wat hier gebeurt is bepalend voor daar. Zal ik u nog eens wat anders vertellen? Misschien moet ik het er later over hebben, maar... Weet ik niet. Ik zal u nog wat anders vertellen. In onze dagen maken wij ons... Ik moet het voorzichtig zeggen, zuster. Ja. In onze dagen maken wij ons soms druk, u niet, maar anderen wel, over het zogeheten probleem van de overbevolking. Dat wil zeggen, niet maar in Nederland. Daar is het ongeveer het ergste, denk ik. Maar ongeveer dan. Maar in heel de wereld, zal ik maar zeggen, met die miljarden. Dat groeit maar aan, dat groeit maar aan. En iedereen weet, ja, dat, een keer moet dat fout lopen. Men doet alsof het nu al fout loopt. Maar dat is onzin. Maar dat moet toch een keer uit de hand lopen. Dan ben ik altijd, als iemand daarmee komt, dan ben ik altijd geneigd te zeggen, nou ja, dat lost zich binnen afzienbare tijd op. Dat mag je natuurlijk niet in ernst zeggen. Zeker niet grijnzend, broeder. Hoe was je naam ook weer? Zal ik het even aan de luisteraars meedelen. Dat mag je zeker niet grijnzend zeggen, maar dat probleem lost zich wel op. Of ik nou helaas moet zeggen, dat probleem lost zich op straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Want daarvan wordt geleerd dat hoe dan ook niet alleen uit Israël, maar ook uit de rest van de wereldbevolking slechts een overblijfsel zal zalig worden. Weinig. Hoe weinig dat is, weet ik niet, maar verhoudingsgewijs dan weinig. En ik persoonlijk denk dat een van de... Ik zeg het gewoon zoals ik het ook bedoel, in alle oprechtheid. Ik persoonlijk denk dat die 1000 jaren nog in deze oude schepping... Ik heb nog een bepaalde kist, maar kan niet zeggen. Nou goed, maar dat die 1000 jaren in deze oude schepping zo lang duren nog, omdat in die 1000 jaren dan toch die mensheid gekweekt moet worden die straks de nieuwe aarde zal bevolken. Want ik heb de stellige indruk dat er van voortplanting op die nieuwe aarde geen sprake meer is. Die voortplanting is kenmerkend voor deze oude wereld. En als er dan een nieuwe wereld komt, waar dient dan de voortplanting hiervoor? Nou ja, om het sterftecijfer te compenseren. En dus om de werking van de dood te compenseren. Daar komt het op neer. Maar die is er niet meer in een nieuwe schepping. Dus het hele idee van voortplanting heeft weinig zin. Ik bedoel, niet dat ik dat een goed argument vind, hoor, maar je mag er toch over nadenken. Maar wat beschreven wordt in de Bijbel is inderdaad dat in die 1000 jaren in ieder geval Israël zich alsnog... dat Israël, in ieder geval Israël, in die duizend jaren alsnog zal uitbreken in menigte. Ik zocht even de andere term. Dat is de term die aan Abraham genoemd werd oorspronkelijk. Gij zult uitbreken in menigte. Maar het is niet zo'n menigte die straks de duizend jaren binnengaat, hoor. En hoewel ze uitgebroken zijn in menigte in de jaren die volgden na Abraham tot in onze dagen, blijft daar toch niet zoveel van over om straks een nieuwe aarde te bevolken. En wij doen er sowieso al niet aan mee, want wij hebben een hemels vaderland, om zo te zeggen. En van, ik las gisteren ergens, maar ik weet niet meer waar. Ik las, ja, ik weet wel natuurlijk, het was in Jesaja toch? Nee, het was niet in Jesaja. Nou, ik was in Jesaja, maar ik weet niet meer. Ik had op Psalm, dan las ik het. Ik weet niet waar het staat. Meer precies, maar er stond van Israël van één zal worden tot duizend en zoiets. En ander zal worden tot vele volken. Dat wil zeggen, sprake van een nogal heftige ontwikkeling, uitbreiding, vermenigvuldiging in de duizend jaren. En dat laat zich raden. Maar dat betekent dat het gaat om diegenen die straks de nieuwe aarde zullen bewonen. Logischerwijze. Afgezien van dat daarbij natuurlijk ook horen de oud-testamentische gelovigen. Maar hoeveel zijn dat er eigenlijk? Ik denk niet dat iemand daar nou een hoog getal voor op zal geven. Nou ja, zoiets. Maar hoe ik daar nou bij kom, dat is omdat de Bijbel leert dat wat die toekomst ook betreft, de dingen worden in deze oude schepping geregeld. De bevolking van een nieuwe aarde komt uit deze oude aarde. Die moet er dan wel zijn. En vandaar dat ik even dit zijstraatje bewandel. Maar zo steekt het dan toch zo ongeveer in elkaar. Het moet hier gebeuren. Als wij loon willen ontvangen, ja, dan is het voor werk dat hier gedaan wordt, uiteraard. Hè. En als we tot zonen willen worden gesteld, wil zeggen dat wij hier zouden opwassen tot zoonschap. Dat soort dingen. En ik roep altijd meteen dat ik met dat soort dingen trouwens ook heel blij ben. Omdat het anders, als dat niet zo zou zijn, zou het betekenen dat onze levens hier voor God volstrekt zinloos zouden zijn. Nou ja, het enige wat men dan nog kan bedenken is dat het zinnig is misschien om het evangelie te prediken. En sommigen denken dat geestelijk vruchtdragen niet uit dat chance bestaat dan dat. Zielen binnen voor de Heer. En ik moet zeggen, dat ligt natuurlijk zeer voor de hand. Dat men dat zou doen, maar te denken dat dat het doel als zodanig is. Ja, dat is een misverstand. De gemeente heeft een veel hogere roeping dan dat. Het begint daarmee, denk ik. Ligt het meest voor de hand, maar de roeping van de gemeente is een veel hogere. En daar gaat het maar om. Maar het wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn heeft effect voor de toekomst. En dat maakt het zo belangrijk. En dat is ook de inhoud in de praktijk van die nieuwtestamentische brieven. Denk erom dat je het geestelijk leven niet onderdrukt door je te stellen onder de wet. Dat is een bediening des doods, dat levert niks op. Daar ben je misschien druk mee, maar dan met werk dat nergens voor dient en dat niemand van je gevraagd heeft. Nou moet ik zeggen dat veel mensen in onze samenleving heel druk zijn met werk dat nergens toe dient en wat ook niemand gevraagd heeft. Maar we zullen het niet verder hebben over de ambtenarij. Toch, zoiets dan. Hè. Maar we hebben toch een wat hogere idealen, dacht ik. Nou, die reikt de Bijbel ons aan. En dus de Heere loven, en begrijp me, ga terug naar het vers. Ik zal de Heere zingen in mijn leven, ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Ja, je zou het doen terwijl je nog bent, hier. Waarbij ik persoonlijk denk dat het maar niet gaat om een oproep om je aan te sluiten bij het plaatselijke zangkoor. Ja, hoewel ik daar geen tegenstander van ben. Integendeel mag ik wel zeggen. Maar te denken dat dat de roeping is van een gelovige, dat is nou ook weer wat overdreven, denk ik. Onderdreven. Want de uitdrukking Zingen, de Heer zingen in mijn leven, ik zal mijn God psalm zingen, betekent niks anders, en dat meen ik echt, betekent niks anders, dat men een leven zou leiden tot eer van God. Dat heel dat leven zo'n lofzang zou zijn. En helaas, men heeft regelmatig, en zeker ook in onze tijd, die termen uitgekleed, is allemaal geminimaliseerd. En nou houden we preesbijeenkomsten waarin we met z'n allen gaan zingen. Of wat er verdomd moet gaan dan. Ik hoor die zang nooit, ik hoor alleen boem, boem, boem. Dat is het enige wat ik hoor. Als dat er niet bij is, heet het ook geen prees. Dat weet u toch. Maar goed, ik mag dat allemaal niet zeggen. Schijnt het. Maar de bedoeling is dat heel ons leven een lofzang zou zijn. Dit soort terminologie kennen wij, misschien niet uit de voorgaande 600 bladzijden, maar dan wel uit de volgende 600 bladzijden. Ik bedoel, uit het Nieuwe Testament, toch? Wordt vervuld met de geest. Zingende met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Is dat letterlijk bedoeld? Nou ja, daar kan je mee beginnen. Maar of dat de grens ervan is, dan zeg ik nee. Hartgrondig zeg ik nee, dat is niet de grens. Dat is het symbool. Dat is een uiterlijk symbool. Gemeenschappelijk zingen door het lof van God, dat is ritueel. Maar het wordt geacht de uitdrukking te zijn van heel het leven. Net zo goed als het avondmaal dat is. Je zit aan die tafel. Is dat de bedoeling? Ja, dat is de bedoeling. Dat je eet, drinkt enzovoort. Ja, dat is de bedoeling. Staat zwart op wit in de Bijbel. Maar te denken dat je er daarmee bent. Nee, daar begint het mee. Want het is eveneens de uitbeelding. Het is een ritueel, maar het is de uitbeelding van dat men leeft uit wat God, beter nog, wat de Heer Jezus Christus als hoofd van de gemeente ons aanreikt. Zijn leven namelijk en alles wat tot het leven van de godzaligheid behoort. Dat is Bijbelse symboliek. En deze uitdrukking wil gewoon zeggen, ik zal leven tot eer van God in mijn leven. Natuurlijk, terwijl ik nog ben, hier. En let ook op dat er staat, terwijl ik nog ben. Ja, als je er niet bent, kun je dat niet doen. Als je er niet bent, kun je dat niet doen, toch? Dus als je die God wil eren, moet je dat hier doen terwijl je hier nog bent. Maar het suggereert dat aan de existentie, aan het zijn, dan toch een einde zou komen. En dat is ook zo. Alleen, dan loop ik dus tegen allerlei theologische vooroordelen op. Of naoordelen, ik weet nooit hoe dat heet allemaal. Maar het punt is dat als men hier niet de Heer zingt, dan wel God de psalm zingt, terwijl men nog is, existeert, als men dat niet doet, dan komt er dus een eind aan die existentie. Dit in verband met de cursus begrijpend lezen, zeg ik dan altijd maar. Hè? Wat staat er precies, wat zeggen die woorden? Die woorden zeggen dat je bent hier en wat je in dit leven moet doen is de Heer loven. Als je dat niet doet, dan houdt het een keer op. En niet, dan ga je ergens anders naartoe, want dan ben je nog steeds ergens. Wherever. Maar terwijl ik nog existeer. En dat het zo is, moet ik nu zeggen. Ja, dat staat in de volgende versen. Staat er gewoon achter. Eerst wordt nog verder op vers 33 ingegaan met: mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Dat sluit allemaal aan bij: ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen. Terwijl ik nog ben. En dan gaat het gewoon verder, want het zijn 5 regeltjes bij elkaar. 4 daarvan, de eerste 2 en de laatste 2 zijn synoniem. En de middelste geeft de essentie aan. Dat is qua vorm, formulering, is dat dus weer een gewone introversie. Want het hart van de uiteenzetting van vers 33 en 34 is de uitdrukking terwijl ik nog ben. Wat zou je doen terwijl je nog bent? Nou ja, de Heere zingen, God psalm zingen of anders. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn en ik zal mij in de Heere verblijden. Dat wil zeggen, je zult de Heer overdenken, je zult je gedachten op hem oriënteren. Je zult in het leven staan zoals deze psalmist, die de wereld beziet niet maar als de natuur, die wellicht wat doet of voortbrengt, of waar men van afhankelijk is, of waaruit men getrokken is. Uit de klei weet u wel, waar nog meer uit. Maar de, ja, maar als een schepping Gods, waarvan men onderdeel is. En waaruit men leeft. In dankbaarheid, in bewondering voor die God die het allemaal zo gemaakt heeft. Dat zou men doen en daarmee geven in bewustzijn, eigen bewustzijn, zichzelf, een plaats in het werk van God. En men maakt zichzelf daarmee actief tot onderdeel daarvan. Dat is de bedoeling, dat is de strekking van de hele psalm, die feitelijk wordt samengevat. En dat is de existentie in deze wereld. Nou ja, waarom ook niet? Je kunt het eenvoudiger zeggen. Paulus deed dat, denk ik. Maar de kunst is om moeilijke dingen eenvoudig te zeggen. Maar Paulus deed dat in Handelingen 17 onder de filosofen. Want dit is de taart van de filosofie eigenlijk. Hè? Wat is de zin van het menselijk bestaan? Wat moeten wij hier? Wat doen wij hier? Wie zijn wij? Wie ben ik? En waar moet het naartoe en zo? En onder die Griekse filosofen in Athene zei hij, nou ja, het is heel eenvoudig, er is maar één God en die heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt en de bedoeling is dat die mensen de Heere zouden zoeken. Zijn ze die dan kwijt? Nee, niet noodzakelijk, bovendien de Heer is dichtbij en bij ieder van ons staat het toch zo. Zijn we die dan kwijt? Nee, die zijn we niet zozeer kwijt. Dat is het niet. Maar iets zoeken, dat is hetzelfde als wat in Colossense heet bedenken. Zoek de dingen die boven zijn. Afgewisseld met bedenk de dingen die boven zijn. Niet omdat we die kwijt zijn, maar omdat we die hebben. Wij maken daar deel van uit. En we zouden onze gedachten, onze aandacht daarop richten. We zouden ons daarvoor openstellen in plaats van voor een materialistische wereld, zal ik maar zeggen. Hebben we die? Nou ja, dat zal men dus doen. De Heere zoeken. En nog smaller wordt het gezegd in Hebreeën 12, de eerste verse. Waar staat, laat ons met lijdzaamheid de loopbaan lopen. Die ons is voorgesteld. Die ons is voorgesteld, maar nou hebben we het over de gemeente. En God stelt ons die loopbaan voor en zegt ook waarheen die loopbaan leidt enzovoorts. Laat ons met leidzaamheid, dat wil zeggen met volle overgave, betekent dat, hè? Met volle inzet. Niet maar met geduld, integendeel. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus. En dat is het dan. Hem zoeken, dat is wat het is. Hem gedenken. Nou ja, dat doen wij als we samenkomen op deze wijze natuurlijk zo zonder meer. En dat zou men in zijn leven doen. Je kunt ook zeggen, daarmee zou men zijn leven vullen. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Want degene die dat missen. En met opzet lees ik het zo, want dat is de betekenis van het woord zondaar. De missers. Degene die de weg kwijt zijn. Want het woord zonde en zondaar is sterk getheologiseerd geworden. Maar ja, het is een heel gewoon woord en het betekent degene die het doel missen, zegt men dan. En dat is zo, maar niet noodzakelijk het doel. Ze missen, het gaat fout. Komt niks van terecht. Zijn het een en ander kwijt. De zondaars, dat zijn logischerwijze en binnen het verband van het schriftgedeelte, nog steeds diezelfde cursus, weet u wel, zijn dat dus degenen die niet de Heere zingen in hun leven of God psalm zingen terwijl ze nog zijn. En die geen overdenkingen van God hebben die zoet zijn. Kortom, die zich niet in de Heere verblijden, die missen dat allemaal. Zijn dat kwijt, zoals die filosofen daar in Athene. Maar van hen staat, de zondaars, zullen van de aarde verdaan worden. En nog een keer hetzelfde, namelijk de goddelozen. Dat zijn die zondaars. Wat hebben ze dan gemist? Nou, als je het woord goddeloos letterlijk neemt, etymologisch letterlijk bedoel ik, dat hoeft niet, want de Hebreeuws zegt het zo ook niet. Maar als je het, maar niet te minste, het is een goede vertaling. Maar wat hebben ze dan gemist? God. Dat bedoel ik. Maar dat is wel de strekking van wat hier staat. Hè? De zondaars zijn de goddelozen. Die God niet hebben willen erkennen. Die zich niet op hem, die hem niet gezocht hebben. Wier leven niet een lofzang was tot die God. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. Kortom, de goddelozen zullen niet meer zijn. Niet meer existeren. Dat is wat er staat feitelijk. Hè? Niet maar die zullen verwijderd worden en daarna zijn ze ergens anders tot de lengte van jaren. Een tamelijk absurde gedachte. Moet ik zeggen. Als het in de Bijbel zou staan, zou ik het geloven. Maar ik ben het in de Bijbel nog nooit tegengekomen. Hoezeer ik er ook naar gezocht heb. Want ja, je wilt toch het liefst maar een beetje orthodox blijven en zo. Dan krijg je de minste moeilijkheden. Maar tot mijn teleurstelling zeg ik dan maar, moest ik concluderen dat de Bijbel het niet leert. De Bijbel leert dat de goddelozen zullen verdwijnen. In de zin van, zij zullen niet meer bestaan. Er komt een eind aan hun existentie. Heb je dat? Eigenlijk staat het ook gewoon in die paar versen. Veel meer heb je in de Bijbel trouwens niet in dat verband. Maar in die paar versen van Openbaring, 20 is het nog, hè? Ja, wie niet geschreven was in het boek des levens werd geworpen in de poel des vuurs. En de dood en de hel werd geworpen in de poel des vuurs. Dat wil zeggen, in het dodenrijk bestaan ze ook niet langer. Ja, uiteindelijk niks meer. Ze worden geworpen in de poel des vuurs. Nou, weet ik niet hoe heet dat. Sorry. Begin ik weer. Maar hoe zeg je zoiets netjes? Ik weet niet hoe lang ze daarin nog zijn. Ik weet wel wat er gebeurt als die zinloze dingen en zondaren dus in het algemeen en hout, hooi en stro en wat het maar was, wat daarmee gebeurt als het in het vuur geworpen wordt. Zelfs weten we dus waarom het in het vuur geworpen wordt. Om daar te verdwijnen. Ja, dat ik nou grijns is omdat ik me nog steeds herinner iemand die, hij was niet de enige, maar er was iemand die me dan kwam vertellen van, ja, maar het vuur in de Bijbel heeft een reinigende werking. Dus die zondaren die bevlekt zijn, zal ik maar zeggen, die worden geworpen in de poel des vuurs. En na verloop van tijd komen ze daar dan, want ze hebben maar een beperkt leven gehad waarin ze gezondigd hebben. Veel kan het niet wezen. Nou, misschien is het toch veel, maar niet oneindig. Dus ze worden geworpen in de poel des vuurs. En na verloop van tijd komen ze daar dan gereinigd uit. In de eerste plaats is dat de ontkenning van de zogeheten erfzonde. Ik weet niet of u me zo snel volgt nu, maar. Want het punt is, er is niks schoons aan de mens dat gereinigd kan worden. Het is alleen maar vuiligheid. Dat is wat de Bijbel zegt. En het wordt in het vuur geworpen, dan komt er niks uit. Dat is de aardigheid van vuur. Je gooit vuilnis erin en daar verbrandt het, dan is het weg. Dan ben je eraf, is het idee. En als je denkt dat de zondaar daar gereinigd uitkomt, dan ga je er dus vanuit dat hij in beginsel toch goud, zilver en kostelijke stenen was of iets dergelijks. Iets edels. En de mens zegt, en de Bijbel zegt dat er aan de mens helemaal niks goeds is. Niks edels aan. En voor zover wij werken kunnen produceren die beschreven worden als goud, zilver en kostelijke stenen. 1 Korinthe 3, als ik het verkeerd zeg, roept het maar even. Voor zover wij dat kunnen, is omdat wij eeuwig leven hebben ontvangen. Der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden door wedergeboorte. Zie? En dat komt door het vuur heen, gereinigd en wel. Maar de reinigende werking van het vuur is juist op grond van dat alle vuilnis daarin verbrand wordt. Zie? Dus niet denken dat het goed komt. Men wordt in het vuur geworpen en voor zover het een eeuwig vuur is, heet... en voor zover het heet dat het vuur niet geblust zal worden... wilt gewoon zeggen, men wordt erin geworpen en wat er ook gebeurt, er komt echt niks meer uit. Het vuur doet daar zijn werk. En dat is het dan. En om daarin een eeuwig voortbestaan te lezen, dat lijkt me nogal absurd... Mede omdat wij de andere kant van het verhaal ook kennen, want er werden ooit eens gelovigen in het vuur geworpen. En die kwamen er zomaar weer uit. Dat zou dan het wonder zijn dat God aan ongelovigen zou doen, maar dat was het niet. Het was een wonder dat God aan gelovigen deed. Zo werkt dat, hè. De Bijbel leert annihilatie. Officiële dwaalleer, moet ik zeggen. Officiële dwaalleer, maar ik geloof erin omdat de Bijbel het leert. Annihilatie. Dat wil zeggen, het wordt tot nihil, tot nul, teruggebracht. Het verdwijnt, dat is wat het betekent. Maar ik geloof dat ik u al eens eerder een keer... dus ik aarzel daarmee... Maar ik meen dat ik al eens eerder een keer heb, u een lijstje schriftplaatsen heb gegeven waar precies hetzelfde staat. En ik heb u verteld dat niet zijn bij ons twee woorden zijn, zijn met de ontkenning ervoor. Maar in het Hebreeuws is het gewoon één woord, niet zijn. Niet met een ontkennend woord ervoor, het is een specifieke uitdrukking die wij in onze taal niet eens kennen. Met andere woorden, het staat in het Hebreeuws eigenlijk veel sterker dan wij het ooit kunnen vertalen. Ze zullen niet meer zijn. In de uitdrukking als dit is niets dan het huis van God. Of in de zin van, ik heb niets, kinderen. En, nou ja, dat zei, ik heb geen kinderen, zei de man in Genesis 30. Dus vooruit maar weer. Of in uitdrukkingen als in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Daar staat, daar zou ayin, dat is dat woord, ploeging en oogst zijn. Maar het woord betekent, het zal ontbreken. Kom je een beetje in de buurt, maar ontbreken voor, als één woord. Maar ont is natuurlijk ook een ontkennend voorvoegsel. Dus vooruit, wij kunnen het anders niet zeggen. En bovendien vind je de uitdrukking, die vind ik altijd wel aardig en illustratief, uit Jesaja 45, waar de Heere zegt in vers 21 van Jesaja, er is niemand dan ik. Dat wil zeggen, er is niets. Ayin, ik. Er is verder niks. En dat is wat met de goddeloze staat, van de goddeloze beschreven staat in de Bijbel. Ze zullen verdelgd worden. Ze zullen niet meer zijn. Men zal hen zoeken. Men zal hen niet vinden. Het is allemaal weggedaan. Dat is wat het is. Vreemd genoeg, de leer van alverzoening, althans de ene... Die variant die ik in gedachten heb, die zegt dan, nou ja, dan worden de zondaren voor eeuwig in de hel gegooid. En in dat brandende vuur, in de poel des vuurs. En de gelovigen, de rechtvaardigen, die leven dan op een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. En die worden dan geacht gelukkig te zijn. En dat met de wetenschap, dat hun schoonfamilie... Nou ja, met hun eigen familie, want laat ik sterker zeggen dan... Met hun eigen, dat hun eigen familie, dat die tegelijkertijd ligt te creperen in het vuur van de hel enzovoorts. Daar zal toch echt wel een keer een eind aan komen dan toch? Is dan de argumentatie. Maar het is een verkeerde argumentatie. Het is er niet meer. Er is een eind aangekomen. En strikt genoeg of wij ons daarin kunnen vinden, emotioneel, dat is niet echt aan de orde. Wat aan de orde is, is hoe waarschijnlijk het is dat de rechtvaardig God ook in de dagen van een nieuwe schepping, als het oude voorbij gegaan is, alles nieuw is geworden, die onrechtvaardigen, zij het dan onder erbarmelijke omstandigheden, nog laat voortbestaan. Dat is onwaarschijnlijk. En waarom het dan toch geleerd werd en wordt... Ja, die is ook wel makkelijk. Zie de gelovigen. Gelovigen zijn nogal eigenzinnige types, dat weet u. Dat zijn die lui die zeggen, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Ik vind mijn eigen weg, ik ga mijn eigen weg. En ik heb deze beslissing genomen en ik laat het allemaal achter me. Laat ik doden en doden graven, ze komen tot de Heer. Dat is dus nogal ongeordend volk. Het is nogal een verzameling ongeregeld. Vond ik net een mooi woord voor zoontje. Een verzameling ongeregeld. En hoe hou je die onder controle als kerkbestuur of als kerkvorst? Door ze te dreigen met hel en verdoemenis. En voor dat doel heeft men daarnaast bovendien ook nog het vagevuur uitgevonden. Ik vind het een prachtige term, door vagevuur. Ik vind het tamelijk vaag, dat hele vagevuur, maar... Een vegend vuur, een reinigend vuur hebben ze bedacht. Nog extra, enzovoorts. Maar het is echt niet bijbels. Maar de argumentatie die ik nou geef is dezelfde als waarom plaatst men dan toch de gelovigen onder de wet? Dat is om ze onder controle te kunnen houden, want men wil macht over ze uitoefenen. Maar daarmee dempt men meteen de werking van de geest en staat men het opvoedende werk van de geest van Christus in de weg. Omdat men iets anders voor in de plaats stelt. Mijn vader had een prachtig argument over die wet en dat wij daar niet onder leven. Hij zegt, Christus is toch in ons? We hebben toch nieuw leven ontvangen? Je kan Christus toch niet onder de wet plaatsen? Einde van het verhaal. Dat vind ik een sterk argument. De Bijbel zegt het natuurlijk allemaal veel genuanceerder en veel uitgebreider. Maar zo liggen die dingen. Hoe dat ook zij, wat hier geleerd wordt in deze psalm, is dat de mens inderdaad als schepsel Gods deel uitmaakt van een schepping die verbazend knap, om niet te zeggen mooi, in elkaar steekt. En wij doen er goed aan om onszelf te beschouwen als deel van dat grote geheel, als daartoe behorend, en te beseffen dat alles wat in de natuur is op enige wijze tot eer van God zou zijn. Was de bedoeling, en dus onze levens ook. En dat moet dus hier gebeuren. En indien niet, als we ons daaraan onttrekken we, dat heet iets missen. Je kan het bewust naschieten, je kan ook willen missen. Ik bedoel, heel bewust zeggen, dat wil ik niet. Dat is ook missen. Maar als je dat mist hier, dan heb je dus sowieso geen deel meer aan het werk dat God doet. En dat betekent dat aangezien God degene is die het leven heeft in zichzelf, dat je het leven dat je zelf hebt kwijtraakt, want de mens heeft niet het leven in zichzelf. De mens kan niet zelfstandig blijven bestaan. En dus houdt dat bestaan ooit een keer op, of wat voor wijze dan ook. En daarom, ik zal de Heer zingen in mijn leven terwijl ik nog ben. Dat is uiteraard voor de dood. Maar ja, dat is precies wat de prediker veel uitgebreider leert en van alle kanten beziet en beschrijft aan de hand van wat casuïstiek, denk ik altijd, wat voorbeelden en zo. Precies hetzelfde. En als je die wijze van leven wilt leren en je die levensbeschouwing eigen wil maken, staat er ook, dan moet je er vroeg mee beginnen. Want zo werkt dat, hè? Ja, zoek de Heer in de jongelingsdagen in, voordat de kwade dagen komen en wat het maar was, enzovoort. En een zijtak natuurlijk van prediker 8, waar de wijsheid zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Te vrezen valt dat als je dat niet vroeg genoeg doet, dat je daarna het spoor bijster raakt. Bovendien, iets leren, dat moet je als kind doen, want dan, dat is alles wat kinderen doen, leren. En tegen dat ze in de puberteit komen, zal ik maar zeggen, houd het leervermogen op. In hoge mate. En in steeds sterkere mate. Vandaar dat men ook wel eens zegt, als je niks meer leert, ben je oud. Ongeacht de leeftijd. En zo is het ook feitelijk, hè? En vandaar in uw jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen, enzovoorts. Je moet leren van het leven wat te maken en leren ervan te genieten. Maar dat kan naarmate men zich overgeeft, om zo te zeggen, aan die schepping als zodanig en daarmee aan de schepper die daar een plan mee heeft. En dat je dan onderweg moet leren wat dat werk is en wat dat plan is. Meer specifiek wat dat van welke fase dat plan in welke fase dat plan zich bevindt in onze dagen. Ik bedoel, in welke bedeling wij leven, populair gezegd dan. Ja, dat is vanzelfsprekend, dat moet je daarvoor leren. Maar dat is de bedoeling. En dat brengt eeuwig leven met zich mee. Namelijk inderdaad een nieuwe schepping. En in ons geval zelfs een hemelse positie. Psalm 105... sluit naadloos aan op Psalm 104, met min of meer dezelfde woorden zelfs. Loof de Heere, roept zijn naam aan en dan maakt zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105 en Psalm 106 sluiten allebei rechtstreeks aan bij Psalm 104. In Psalm 104 namelijk vinden we een beschouwing van de wereld als zodanig, de schepping. Als zodanig. In Psalm 105 vinden we een beschouwing van de geschiedenis. Met name dan die van Israël. Maar de geschiedenis, wat God in die wereld dan met betrekking tot de mensheid gedaan heeft. En in hoofdstuk 6, Psalm 106, vinden we ook zoiets, maar dan vinden we de geschiedenis, maar daarvan wordt vermeld de negatieve kant. Psalm 105 vermeldt hoofdzakelijk en in belangrijke lijnen de zegeningen die God aan Israël met name gegeven heeft. Psalm 106 beschrijft de oordelen die in de loop der tijd over Israël gekomen zijn. In deze wereld van Psalm 104. Want het zijn twee dingen. Eén is dat God de wereld als zodanig gemaakt heeft. De andere is dat hij, en ik citeer, dat hij de eeuwen gemaakt heeft. Dat wil zeggen ook dat de geschiedenis, althans in de algemene grote lijnen, in zijn hand is. Dat is minder bekend, mede onder die enkele uitdrukking die dat gewoon rechtstreeks zegt, te lijden heeft gehad onder de, laten we zeggen, onder de vertaling. En dat is met name ook het geval, en dat dient meteen maar als voorbeeld dan, in Hebreeën hoofdstuk 1... Hebreeën hoofdstuk 1, waar staat dat God in deze laatste dagen inmiddels tot ons spreekt, dan wel gesproken heeft, maar dat betekent dat hij het nog steeds doet, door de Zoon namelijk die hij gesteld heeft, aangesteld heeft, die hij gesteld heeft tot erfgenaam, tot eerstgeboren had natuurlijk ook gekund, maar tot erfgenaam van alles. Dat is het heelal. De schepping. Want hij is inderdaad gesteld tot eerstgeborene aller creaturen enzovoorts. Hè? Dat gaat over de schepping als zodanig. Maar de zin gaat verder met door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En dat is een misverstand. Want wat vertaald is met wereld, dat is het woord aion. En in vele omstandigheden kun je dat vertalen met wereld. Maar dan toch echt in de betekenis van niet de schepping als zodanig. Maar de wereld zoals het daarin toegaat. Dat heet ook de wereld. Ook in het Nederlands. En dat kan je aanduiden, dat wordt aangeduid met het woord aion. En vandaar dat het woord aion vertaald wordt dikwijls met wereld. Maar dat heeft allerlei misverstanden in de hand gewerkt. Want als je het correcter vertaalt, nauwkeuriger, dan vertaal je het met eeuw. Maar de tegenwoordige eeuw is hetzelfde als de tegenwoordige wereld, hoor. Alleen het vergaan van de wereld is niet hetzelfde als het vergaan van de eeuw. En andersom. Als de Heer zegt, zie ik ben met u, zegt hij niet tot aan het einde der wereld. Dat is tot de jongste dag. Hij zegt tot het einde der eeuw. En dat is logischerwijze de tegenwoordige boze eeuw. En die wordt beëindigd officieel in de wederkomst van Christus, wanneer de toekomende eeuw definitief en voor de volle 100% is aangebroken. Hebben jullie dat nog? Het zijn dus twee woorden die in de vertaling verwisseld worden, en in vele gevallen maakt dat geen klap uit, omdat uit verband blijkt toch wel wat het idee is. Maar in vele versen leidt het tot misverstand. Want wat hier staat is: God heeft Christus gesteld tot erfgenaam van het heelal. Maar door Christus heeft hij ook de geschiedenis, de eeuwen, gemaakt. Uitgebreider worden verteld, maar dus met andere woorden, Handelingen 17, waar Paulus in Athene is en hij zegt: God heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt, maar hij heeft ook bepaald waar ze zouden wonen enzovoorts. En heeft hen verdeeld in volkeren en talen en hun naar hun landpalen, onder verwijzing naar Genesis 11. Maar het idee is ook daar: God heeft niet maar de mens gemaakt en is toen wat anders gaan doen. Hij heeft de wereld gemaakt, hij heeft de mensheid als zodanig gemaakt in beginsel, en daarna zijn hand gehad in de geschiedenis. En dat heeft hij nog, want die geschiedenis moet ergens toe leiden. Zie? Nou ja, dat is dus wat wij besproken vinden. Het zijn twee verschillende dingen. En in Psalm 104 vinden wij besproken de wereld. Als Grieks was, zou het kosmos zijn. De kosmos, dat is wat de Jehovah's getuigen noemen. Ik ben hen nog altijd dankbaar. Ze noemen dat het samenstel van dingen. Mag ik? Ter onderscheiding van het kosmos als zodanig, het bestaan van de wereld, Aion, noemen zij het huidige samenstel van dingen. De tegenwoordige eeuw. Samenstel van dingen. Ja, het is maar hoe je het zegt. Maar kosmos is natuurlijk eigenlijk ook een samenstel van dingen, vooruit me weer. Is het geheel, samenhangend geheel. U weet, chaos is het tegenovergestelde van kosmos, in het Grieks althans. En chaos is wanorde, dus kosmos heeft eigenlijk de betekenis van orde. En het is de aanduiding van de orde die er nou eenmaal is in deze schepping als zodanig. Daarom heet die kosmos. En de Grieken hebben een variant die op Genesis 1, die hebben de variant van: in het begin was alles chaos. Waar wij invullen: was alles woest en ledig. Niet dat dat er staat, want er staat niet dat dat in het begin was. Er staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar zij gaan uit van: in het begin was het chaos. Dat is wat anderen de oersoep noemen. Weet u wel, vind ik een prachtige term. Omdat het bespottelijk is en daarom hou ik hem er ook in. De oersoep, alles chaos. En toen kwam kosmos. Dat wil zeggen, die chaos werd geordend of zoiets. En de christenen hebben die Griekse variant weer overgenomen. Dus die denken: in het begin was het de chaos. Woest en ledig. En God heeft er langzamerhand orde in aangebracht. Maar dat is niet zo. Het was zelfs andersom. God schiep hemel en aarde. En daarna heeft hij er zelf woestheid en ledigheid overheen gebracht, omdat het een oordeel van hem was over een wereld die hem niet beviel. Eenvoudig gezegd. En hoe dat nou kwam, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar niettemin, de wereld is in het Grieks kosmos. Het geheel van wat wij nog steeds de kosmos noemen. Enzovoorts. Dat is Psalm 104. Maar Psalm 105 gaat niet over de kosmos, maar over de eeuw. Dan wel over de eeuwen. Dat wil zeggen over de geschiedenis. De culturen en wat er maar was. Wat er opkomt en ondergaat. Als u wil ik ook wel zeggen, het gaat ook over bedelingen. Logischerwijze, want het heeft alles met geschiedenis te maken. Al is het niet hetzelfde, maar het heeft er natuurlijk toch uitgebreid mee van doen. Want God werkt een plan uit. En ik zeg het met grote nadruk en misschien iets te vroeg, want ik had misschien die psalm met u eerst moeten lezen, dat u een idee hebt van wat erin staat. Maar het is nou eenmaal, kijk, wij hebben het wel eens over de Bijbelse geschiedenis, maar ik weet nooit zeker wat men daar nou eigenlijk onder verstaat. En ik ben van mening dat ook dat een misleidende term is, want Bijbelse geschiedenis is gewoon geschiedenis. En als je het dan Bijbelse geschiedenis noemt, bedoel je wellicht het Bijbelse verslag. van de geschiedenis. Maar niettemin, het is geschiedenis. Heb je dat? En als je het Bijbels wil noemen, moet je eigenlijk... Dat lukt nooit meer, dan krijg je niet meer gecorrigeerd. Maar moet je het eigenlijk noemen Bijbelse historie. Want historie is wat anders dan de geschiedenis. Historie is het verslag van de geschiedenis. Is hoe het opgeschreven is. Historie is geschreven geschiedenis. Dus dan moet je zeggen Bijbelse historie, dan heb ik er vrede mee. Maar de geschiedenis, wat er gebeurd is... Ja, dat is geschiedenis. En wat de Bijbel er verslag van doet, dat is net zo goed geschiedenis. Het maakt daar onderdeel van uit. De Bijbel is geen sprookjesboek. Het zijn maar niet Bijbelse verhalen. Naast de geschiedschrijving die de mens zelf gepleegd heeft buiten de Bijbel om. Alsof het twee totaal verschillende zaken zijn. Het is één geheel. En ik loop er regelmatig tegenop. Dat toch in die hoofden op een of andere wijze die Bijbelse geschiedenis compleet wat anders is dan wat zich historisch met jaartallen vermeld enzovoort in het verleden heeft afgespeeld. Men plaatst alles wat in de Bijbel staat buiten de wereld als zodanig. Als imaginair. Als iets wat men zich verbeeldt dan wel iets wat men voor waar houdt, maar waarvan iedereen weet dat het met de waarheid objectief niets van doen heeft. En daar maak ik dus groot bezwaar tegen. Die dingen zijn gebeurd en je vindt ze terug. En de Bijbelse geschiedenis, en nou ga ik zeggen de Bijbelse historie, die houdt ergens op, aan het eind van Handelingen of zo. Maar de geschiedenis is daar niet opgehouden, de historie ook niet. De verslaggeving daarvan. Ik bedoel dit. Wat we in de Bijbel vermeld vindt, heeft zijn uitwerking gehad in de historie van de mens. En op een of andere wijze is men dat in onze dagen volkomen kwijt. Ik weet niet waar dat in ligt. Want als ik, laten we zeggen, Bijbelse boeken lees van 100 jaar... Nee, ik moet nou zeggen 200 jaar geleden, langzamerhand. Dan is dat nog niet zoek. Althans niet in die werken die ik dan lees. Hè. Die zijn al geselecteerd, anders las ik ze niet. Maar daar heeft men het nog echt netjes over. De Semitische, de Javititische, de Gamitische volkeren enzovoorts. En waar ze vandaan komen. Dat de oorsprong daarvan inderdaad ligt bij Zonvloed en bij Sem, Cham en Jafet. Drie hoofdstromingen van mensen, zoals vermeld in Genesis 11. En je vindt die volkeren vind je voor een deel heel gemakkelijk terug. Een ander deel is iets moeilijker. En nog een ander deel dat vind je niet terug, omdat je verder geen aanwijzingen meer hebt. Maar je vindt het terug en ze spelen ook een rol in de loop van de historie. Dat wil zeggen niet maar de Bijbelse, maar daarbuiten ook. Je komt ze gewoon tegen. Er is niks moeilijks aan. Dat is realiteit, het is niet maar een verhaal. En wat wij hier vinden is in hoge mate een opsomming van wat de Heer gedaan heeft in verband met de verwekking, de wording van Israël. Dat wil zeggen, met verwijzing dus naar al die tekenen, dan wel wonderen, in verband met de zogeheten uittocht uit Egypte, om maar eens wat te noemen. Maar ja, dat zijn maar niet Bijbelverhalen, dat is geschiedenis. Dat is historisch gebeurd, zal ik maar zeggen. En wij vinden er ook verslagen van, en laat u niks wijsmaken, je vindt er ook verslag van, niet zo uitgebreid als de Bijbel dat doet, voor de hand liggende redenen, maar je vindt er wel degelijk verslag van in geschiedschrijving die ons buiten de Bijbel is overgeleverd. En ik bedoel inderdaad van oudsher en van sommige schrijvers zelfs nog van voor onze jaartelling. Heb je die nog? En even op een zijlijn. Als je geschiedenis leert, leer je eerst over prehistorie. Ik heb er in het begin grote moeite mee gehad. Prehistorie? Hoezo? Het is toch historie? Nee, het is namelijk niet beschreven. En daarom heet het prehistorie, omdat er geen schriftelijk verslag over is. En daar moet de archeologie en de geologie in hoge mate moet ons daarbij helpen om dat in te vullen. En daarom heet het prehistorie, omdat er geen geschreven verslagen van zijn. Daarom is het voor de historie. Zie? Maar daarom is het wel geschiedenis. En ik heb het nou niet over hoe betrouwbaar het is, wat we ervan weten, maar gewoon over dat die termen nou eenmaal zo gebruikt worden. Dat deed ik net ook. Hè? Dus Bijbelse geschiedenis is eigenlijk een term die niet kan. Het wordt dan Bijbelse historie. Maar geschiedenis is het en het wordt niet alleen door de Bijbel beschreven. Afgezien daarvan, uitgebreid verslag van de geschiedenis naast de Bijbel vinden wij in de werken van Flavius Josephus, die zich daarvoor natuurlijk wel degelijk beroept op de Bijbelse schrijvers, maar die ook een heleboel vermeldt dat überhaupt niet in de Bijbel staat. En waar hij het dan vandaan heeft, want hij leeft in de eerste eeuw van onze jaartelling. Het antwoord is, nou ja, uit historische werken die in zijn dagen bestonden. Waarnaar hij soms ook expliciet verwijst en soms ook niet. Omdat het vast ligt namelijk binnen de Joodse traditie. En of het dan ooit opgeschreven was, ja, daar maken wij in onze dagen ons druk om. Het moet opgeschreven zijn, anders geloven we het niet. En dat is eigenlijk belachelijk, want dat heb ik nog eens nagevraagd aan een journalist. U weet toch wat het is, liegen of het gedrukt staat? Hoezo hechten wij zoveel waarde aan het geschreven woord? En wij onderschatten de traditie. Dat wil zeggen de legende, dat wat mondeling is overgeleverd. Maar vooruit maar weer. Het verandert in de loop van de culturen en beschaving. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar als hier staat, loof de Heer, roept zijn naam aan, gaat het nu meteen verder met, maakt zijn daden bekend onder de volken. Dat wil zeggen, wat hij in de geschiedenis gedaan heeft. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtelijk van al zijn wonderen, want die zijn tot zijn eer. Het is niet alleen maar wat God tot stand gebracht heeft in de schepping als zodanig, dat is psalm 104. Maar nu wat hij tot stand gebracht heeft in de geschiedenis, en dat is net zo wonderlijk. Vers 3, roemt u in de naam zijner heiligheid, het hart dergenen die de Heere zoeken, verblijden zich. Dat sluit 100% aan bij psalm 104 natuurlijk. Men zou zich verblijden in dit leven. Niet om wat hij gemaakt heeft ooit, maar om wat hij ook in de loop van de tijd gedaan heeft. Vers 4, vraagt naar de Heer en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht gedurig. Het is net of ik het vers er straks al besproken heb. Maar u ziet hoezeer het vervolg is op de voorgaande psalm. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Gedenkt zijn wonderen die hij gedaan heeft, historisch. Zijn wondertekenen en de oordelen zijn smons. Als u mij vraagt, is drie keer. U begrijpt dat de vertalers moeite gehad hebben met wonderen en wondertekenen. Zijn er twee verschillende woorden voor in het Hebreeuws? Ja, dat is zo. Maar het wordt hetzelfde geacht te zijn als de oordelen zijns monds. Want het begrip oordeel is het in het Grieks crisis. En crisis, dat kennen wij in ons woord cirkel en zo. Hè? Dat wil zeggen, het is een bocht maken, een verandering aanbrengen. Iets definitiefs doen, dat is wat oordelen is. Dat kan positief of naar rechts, het kan negatief of naar links. En in alle omstandigheden is het een wonder. Omdat niet de mensen tot stand brengt, dat gaat ook niet vanzelf. Het is God die ingrijpt en op een gegeven moment de wissels verzet. Nou ja, die waren er niet eens, die wissels. Maar die maakt hij dan, hè. U weet wel, Israël zou links aanhouden naar Kanaan en de Heer zei, nee, je moet hier naar rechts. En toen bleek de weg doodlopend te zijn. En toen regelde de Heer een doorgang dwars door de zee. Wat natuurlijk helemaal niet kan. Maar ja, daarom weet je zeker dat de Heer het gedaan heeft. En de goddeloze ontkent het dan. Die zegt, kan niet, dus het is niet gebeurd. Kan niet, dus het bestaat niet. Ja, dat is... Dat is nou de hoogmoed van de mens. Hè? Maar het is wel degelijk gebeurd en er is verslag van gedaan. Waarbij overigens dat begrip wondertekenen, dat is dat woordje oot dat wij kennen, of niet, maar dat wij kunnen kennen uit Genesis 1, waar het gebruikt wordt voor zon, maan en sterren. dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden. En een beetje commentator meldt dan even dat dat woord oud weliswaar teken betekent, maar eigenlijk voorteken. Een omen, een voorteken, een teken van iets dat komen gaat. Een teken dat naar de toekomst wijst. Daar is heel het idee van de astrologie aan ontleend, als zou je uit de stand van de sterren de toekomst kunnen voorspellen. Wat eigenlijk niet kan, dat moet de stand van de planeten zijn dan. Want die sterren, daar gebeurt niet zoveel mee. Maar ja, doet er nou verder niet toe. Maar wondertekenen. Waarmee trouwens meteen gezegd wordt dat het wonderen die de Heer deed in het Oude Testament, tegelijkertijd tekenen zijn en in hoge mate voortekenen. Dat wil zeggen dat ze een profetische betekenis hebben. En dat het voortkomt uit zijn mond. Vers 5, dat is nog steeds, dat is vanzelfsprekend. Dat is het goede woord, vanzelfsprekend. Want God is vanzelfsprekend. Dat wil zeggen, wat God doet is spreken. Kun je met één werkwoord vangen? Dat is spreken. Dat is wat hij doet. Vandaar dat Johannes in Johannes 1 zegt, in het begin was het woord. Dat was bij God, dat was God. En het zijn prachtige metaforen die niet meer herkend worden helaas. Maar het betekent dat God per definitie spreekt, namelijk zichzelf bekend maakt in al wat hij doet. Zich openbaart, want dat is de echte betekenis van spreken. Hè? Openbaren, naar buiten komen. En dus wat God ook doet is altijd zijn mond. En vandaar dat je in Genesis 10 keer leest. En God zeide. En hij zei dat er zij ligt en wat het maar was allemaal. En dat was het dan ook. Dat is wat God doet. Hij spreekt. Komt voort uit zijn gedachten. Want woorden komen als het goed is voort uit gedachten. Daar ben ik er in sommige gevallen nooit helemaal zeker van. Maar toen maar. Vers 6. Gij zaad van Abraham, zijn knecht. Gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Let op al die parallelismen die je tegenkomt. Het is altijd twee keer hetzelfde. Kinderen van Jacob, zaad van Abraham. Zonen van Jacob staat er overigens. Zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God. Want de oproep om de Heere te loven en zijn daden bekend te maken onder de volken in vers 1 is natuurlijk in de eerste plaats aan Israël, dan wel aan Jacob, namelijk aan het uitverkoren volk. Want daartoe is dat volk uitverkoren überhaupt. Om dat te doen. Om dat woord van God, de werken Gods, om dat bekend te maken onder de volken. Vers 7, hij is de Heere onze God, zijn oordelen, zijn ingrijpen, zijn werken, zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt aan zijn verbond tot in de eeuwigheid, in elk opzicht dus. En niet alleen tot in de eeuwigheid als tijdsaanduiding. Ik roep het er altijd bij, ook al slaat het verder nergens op in het verband. Dan zeg ik het nog. Tot in eeuwigheid heeft de betekenis naar alle kanten en onbegrensd. En of dat ook in de tijd is, ja, soms wel, maar soms niet eens. Maar hij gedenkt dat woord met betrekking tot heel Israël dus, ook met betrekking tot alle stammen van Israël, en niet alleen maar de twee, om maar eens iets geks tussendoor te roepen. Dat is allemaal besloten in de term tot in de eeuwigheid. En dat woord dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslachten. Nou heb ik dat eens nagerekend, onderweg is een keer. Zo in de auto zal ik maar zeggen, zo hoofdrekenen, 1000 geslachten. Daar kom je niet aan. Van de jongste dag tot aan, vanaf de eerste dag van Adam tot aan de jongste dag. Zeker niet omdat die eerste geslachten toch wel tamelijk oud werden. Dus dat verhoogt het gemiddelde, de gemiddelde leeftijd van elk geslacht, zal ik maar zeggen. Maar tot in onze dagen heb je 3 generaties in een eeuw. Dus reken het maar uit. 1000 geslachten achtereenvolgens, dat gaat je niet lukken. Daar zijn die 7000 jaar van Adam tot de jongste dag niet voldoende voor. Echt niet. Doe maar je best, reken het maar uit. Maar het gaat je niet lukken. Dus er blijft niks anders over dan dat het niet over tijd gaat, zoveel generaties, maar zoveel geslachten naast elkaar. In verband met die vele volkeren en die vele families en wat het maar was allemaal. Hoeveel het er ook zijn. En of je 1000 letterlijk moet nemen, het lijkt me niet in dit geval. Maar dat is subjectief. Ik bedoel, dat kan ik u niet opleggen. En misschien zijn het er toch 1000. Maar dan moet je gewoon zorgvuldig tellen. Dan kom je wel bij 1000, denk ik. Ik bedoel, dat betekent het nog niks, hè? Dat het veel is wel. En dat Israël zich zou vermenigvuldigen. En tot vele volken zou worden. Nou ja, dat is de essentie ervan. En als er staat, hij gedenkt zijn verbond, is de vraag, wat was dan dat verbond? En het belangrijkste thema in het verbond, omdat het het meest herhaald werd namelijk, was, ik zal u maken tot een groot volk. Gij zult uitbreken in menigte, gij zult vader worden van vele volken. Ik heb ooit een keer de statistiek ervan gemaakt. Ik heb mensen daar ooit ook mee vermoeid, avondenlang, om het allemaal voor te lezen. Ik denk, ik zal ze krijgen. Dan gaat ze. Ze zullen er nooit meer onderuit kunnen nadat ze hier geweest zijn. Dus tot vervelens toe, die verbonden die steeds herhaald werden en wat er dan in stond. En dat rubriceren waaruit het verbond bestaat en hoe vaak het dan gezegd wordt en herhaald. Heb ik geteld bij, sommetjes bij gemaakt enzovoort. Bladzijden, lang A4'tjes, maar het is fenomenaal. Maar wat het meest gezegd werd is gewoon, men zou veel worden. Volkeren. Myriaden van volkeren. Stond in verband met Rebecca, geloof ik, deze. Ja, want het komt vaak voor, hoor. Mens. Dat is dat verbond. En als je dan praat over 1000 geslachten, dan zijn het niet 1000 generaties achtereen. Dat ga je namelijk helemaal niet redden. Maar blijkbaar is het dan dus in de breedte. De verschillende geslachten uit Israël. In de Bijbel zelf worden trouwens in derde instantie al 70 geslachten uit Israël genoemd. In eerste instantie is namelijk Jacob, dus 1. In tweede instantie zijn het de 12, de 12 zonen van Jacob. Maar de kleinzonen van Jacob worden ook genoemd, en dan heb ik er ineens 70. En ze worden allemaal genoemd als van hen zijn de, wie het maar zijn, de Malachieten, de Saulieten en de Belegieten en wie het maar waren. En zo worden ze genoemd, dus zijn inderdaad volken. 70 volken uit Israël. Heb je dat? Nee, we kennen ook in Genesis 11 70 heidense volkeren. Maar we kennen wel degelijk. Alleen, je moet ze tellen en opschrijven. Maar dat hebben we de laatste tijd gedaan, dat soort dingen. Inventariseren. Je komt tot 70. Tenminste, ik kom tot 70. U weet ik niet, maar zoek het maar eens uit. Zo. En dat zich dat ontwikkelt, daarna weer zich uitsplitst in verschillende clans. Want stammen kun je niet meer zeggen, want dat waren de 12. Dan zeg je dus clans. Ja, dat is inderdaad zo, ja. De vaderlijke huizen heet dat in Israël. Dat is de Bijbelse term. Ja. En gedenkt zijn verbond. Namelijk dat van vers 9, dat hij met Abraham heeft gemaakt. En ook met Isaac, maar dan heet het ineens niet meer verbond, maar dan heet het zijns eeds aan Isaac. Want God heeft het onder eedswering aan Isaac bevestigd, daadwerkelijk. Welke hij ook gesteld heeft aan Jacob. Want diezelfde beloften, staat er ook bij dat het hetzelfde is, in Genesis al. Diezelfde beloften aan Abraham zijn herhaald aan Isaac, ook enigszins uitgebreid trouwens. En daarna herhaald aan Jacob, met nog uitgebreidere toelichting. Maar het gaat om hetzelfde idee. En dat zet zich dus voort tot in 1000 geslachten. Dat wil zeggen, splitst zich uit, maar al die Israëlieten zijn fundamenteel dragers van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob gedaan heeft. Ja. Zeggende, ik zal u geven het land Canaan. Er staan tekstverwijzingen hierbij naar Genesis 13 en naar Genesis 15. Dat is erg krap, want er had een hele reeks van tekstverwijzingen onder kunnen staan. Maar vooruit. Ik zal u geven het land Canaan, het snoer van jullie der erfdeel. Snoer in de zin van dat wat uitgemeten is. Hè? Dat is een meetsnoer. Dat wil zeggen dat de grenzen bepaald zijn. Dat gaat over het land. Als zij weinig mensen in getal waren, ja, weinig, en bovendien vreemdelingen daarin. Want hier wordt als eerste vermeld weliswaar dat het verbond inhield dat God hen dat land zou geven. Maar, en ik noemde net als eerste dat God hen vermenigvuldigen zou. Maar punt is dat die vermenigvuldiging, ja, dat komt hierna in de psalm aan de orde. God zou dat die weinigen in getal zou hij ontwikkelen tot een groot volk. En er zijn er sommigen die zeggen, nou, dat is toch moeilijk hoor, want ze gingen met 70 man, gingen ze naar Egypte. En 400 jaar later komen ze eruit en er zijn 600.000, dus dat niet wat veel. Kan dat eigenlijk wel? Dan moet ik u zeggen, je hebt niet eens goed gerekend, want het was 215 jaar later. Algemeen bekende rekenfout, maar je krijgt het er niet meer uit, hè? Een paar honderd jaar geleden heeft iemand, dat was Usher, die heeft zich verrekend. Dat doen theologen wel vaker trouwens, zich verrekenen. Die zijn daar niet zo goed in, zeg ik altijd. Maar het was maar 215 jaar vanaf dat de hele mispogen naar Egypte ging, totdat de helezelfde mispogen er weer uitging. Onder Mozes, 215 jaar, jazeker. Kun je zo uitrekenen, is niks moeilijks aan eigenlijk. En in die 215 jaar ontwikkelde zich van 70 man tot een volk van 600.000 mannen alleen. Ja, maar die 70 was ook alleen de mannen. Dus vooruit maar weer. Dat betekent gewoon dat ze zich enorm vermenigvuldigd hebben. Dat het een vruchtbaar volk was. En dat was al vervulling van de beloften die God gedaan heeft. Maar er staat niet dat hij dat voor een poosje zou doen en daarna niet meer. Het is altijd zo gebleven. Vandaar dat per definitie dat volk ook moet zijn gaan zwerven in de loop der tijd, want die passen op de duur niet eens meer in Canaan. En dat is ook zo, ze hebben zich over de hele wereld verbreid. Tot vandaag. In razend tempo, mag ik wel zeggen. Het tempo is er inmiddels uit. Om redenen waar we nu nog maar niet zullen op ingaan. Dus nou hopen andere volkeren dat te overtreffen. Dat is zich een bedreigende aangelegenheid natuurlijk. Maar, toch weer. Terug naar het vers. Ik zal u geven dit land. Vers 12. Als zij weinig mensen in getal waren, ja weinig. En bovendien ook nog vreemdelingen daarin. Want zoals de Hebreeënbrief het aardig samenvat in Hebreeën hoofdstuk 11. Abraham bezat daar niks, zelfs geen voetstap, staat er. Nou ja, een graf. Maar ja, dat is de negatieve kant, hè. Dus minder dan iets, was het, hè. Minder dan iets, ja. En zij wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot het andere volk. Dat wil zeggen, ze leefden te midden van de overige volkeren en die aartsvaders ook nog bij gelegenheid van Abraham. Van Isaac lees je trouwens ook, dat hij bij die, hoe heette dat volk ook weer terechtkwam. En bij andere ruggen. Abimelech heette die man ook. Dat waren eigenlijk de Filistijnen. Avant la lettre, maar dat waren de pre-Filistijnen, zal ik dan maar zeggen. En in Egypte kwamen ze terecht. En af en toe zwierven ze naar Moab en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, ze waren daar niet echt. Ze hadden daar niks van zichzelf. Maar God had het beloofd. Vat opnieuw Romeinen 11 samen. Hè? En daar geloofden ze in. Maar hij, vers 14, God liet geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen om hunnentwil, zeggende, tast mijn gezalfden niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Waarbij de aartsvaders dus ineens worden aangeduid als gezalfden en als profeten. En dat zijn ze ook. En hoewel ze soms misschien wellicht bijna geen woord gezegd hebben, wat ze gezegd hebben is profetisch, want ze waren profeten. Maar profeten profeteerden soms ook zonder wat te zeggen, maar alleen door het een en ander te doen. In hun daden. En dat geldt voor hen ook. En in ieder geval binnen dat kader schiet mij, dat is, zal mijn afwijking zijn nu, maar schiet mij altijd spontaan te binnen de uitgebreide redenvoering van Jacob, in hoofdstuk 48 en 49 van Genesis, die daar enige profetische uitspraken doet, want dat is wat hij doet. uitspraken doet over de diverse stammen van Israël. Over zijn zonen. En laconiek en tamelijk nihilistisch, of minimalistisch, staat er boven: Jacob zegent zijn zonen. Hij zegende hen niet, hij sprak profetie over hen uit. Het is veel sterker dan een zegen. De zegen zou geweest zijn: vaarwel. Adieu. Maar dat was proto-Frans dan. Maar toen maar. Nee, hij zei: ik zal je vertellen, luister goed, zal ik je vertellen wat je in de laatste dagen zal overkomen. En dan vertelt hij ze zo het een en ander. En dat is volstrekt profetisch. En dat geldt voor Isaac, maar die heeft weinig gezegd. Maar geldt voor Abraham ook, zijn profetische uitspraken. En dat de Heer met hen was, dat blijkt wel. In de positie die ze innamen. Ze kregen wel degelijk de goodwill in het algemeen van al die volkeren om hen heen. Zelfs die van de farao, weet u nog? Dat gedoe met Abraham en zijn vrouw, zijn zus was het, maar hij wist het zelf ook niet meer goed. Maar toen maar weer, bij mij nog steeds niet. Maar farao zei: had me dat dan meteen gezegd, man. Weet u wel? En hij kon weer gaan. En dat was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. En bij gelegenheid toen die koningen, de wie het maar waren, Sodom hadden leeggeroofd enzovoort. Toen was Abraham degene die erachteraan ging enzovoort. En ze inhaalde en het hele zaakje weer terugbracht. Het is groot lef. Maar God was met hem. Afgezien daarvan moet je er ook uit besluiten dat wij Abraham dus altijd hebben onderschat. Maar ik zeg wij in het algemeen, om vriendelijk te zijn. Want Abraham was natuurlijk toch, hoe je dat ook keert of wendt, niet maar de een of andere schapenboer. Hè? Hij was één koning. Oké, één zonder land, maar die komen in latere geschiedenis wel vaker voor. Hè? Ene Jan kennen we trouwens nog, zonder land. En nog een Karel, die ook geen land kreeg en daarom Karel de Kale wordt genoemd. Nee, dat had niks met zijn pruik te maken, broeder. Dat had van doen met dat hij niks kreeg. Hij kwam bekaaid, kaal, kwam hij eraf enzovoort. Dus dat zegt niet zoveel. Maar hij was een koning en zo gedraagt hij zich ook. En dat niet alleen, dat geldt voor Abraham, geldt voor Isaac, geldt voor Jacob. En daarom kan hij je koningschap overdragen aan Juda. Dat waren koningen. In hun dagen. Enzovoort. Maar daar hebben we later nog wel een inboekportaal, denk ik, heb ik het er nog wel over. Dat hoop ik wel tenminste. Daar een beetje aan toe kon. Om de man in zijn omgeving in de wereldgeschiedenis ook te plaatsen. Dus dat houdt hij dan maar te goed. Maar het waren de gezalfden des Heren. Waar nog bij komt dat die namen die we noemen, Abraham, Isaac en Jacob, zijn natuurlijk toch ook in de historie, in de geschiedenis, de dragers van de titel Zoon des Mensen. De erfgenamen dus, niet maar van beloften die God zomaar in het midden van de Oud-Testamentische geschiedenis aan Abraham deed, maar het zijn de beloften feitelijk die hij aan het begin gegeven heeft aan Adam. Want de koninklijke lijn begint uiteraard bij het begin van de mensheid en logischerwijze bij de eerste mens. En tot Adam wordt gezegd dat hij de aarde zou onderwerpen en daar overheersen. En omdat het niet de bedoeling is dat ieder mens zich daarmee bemoeit, is daarna de vraag: maar op wie gaat die opdracht over? En toen werd het niet Kaïn, niet Abel, maar Seth. Heb je dat nog? En die lijn die loopt alleen maar tot Noach. Dus daarna is de vraag, waar gaat hij dan op over? En dan is het niet Javed, maar Sem. En dus ook niet Gam. Want dat was dan weer de jongste. En dat herhaalt zich zo de geschiedenis door. Want het gaat over de lijn van erfrecht. En dus gaat om de titel Zoon van Adam. Zoon des mensen. En in die positie zijn die lui dus, als erfgenaam van wat God heeft opgedragen dan wel beloofd, zijn ze gezalfden des Heren. En zo worden ze dus ook beschreven. En vandaar die belofte die steeds herhaald worden. En steeds ook dat deze nee, blijf daarbij. Dat blijft zo. Dat heb ik beloofd. Dat heb ik gezegd. En dat blijft ook zo. Wat jullie ook doen, maar dit heb ik gezegd en dit ga ik doen. Hoe dan ook. Hardnekkig. En zo gebeurt het natuurlijk ook. En dat is wat hier beschreven wordt, hè. Hij liet geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen om hunnentwil zeggen... het tast mijn gezalfden niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Enzovoorts. Nou ja, en dan gaat het verhaal verder. Na Jacob gaat het verhaal verder. Niet met Juda, maar met Jozef. Om voor de hand liggende redenen. Omdat het verhaal verder de Bijbelse historie volgt. En dus de draad opvat bij Jozef en niet bij Juda. De wereldgeschiedenis, de historie als zo, de geschreven wereldgeschiedenis, de historie, pakt die draad op niet bij Jozef zozeer, maar bij Juda. En dat vertel ik nu aan het eind van de avond, in de hoop dat het van het bandje weer afloopt, zal ik maar zeggen. Die pakt de draad op bij Juda en bij de zonen van Juda, Krekrops en Darda. En eventueel Ethan en Heman, want die mensen, althans twee van die vier, die kom je in elk geval definitief tegen in de wereldhistorie als de grondleggers van alle, feitelijk van alle koningshuizen die er daarna geweest zijn en die een rol van betekenis hebben gespeeld. En dat is zo, die lijnen lopen tot vandaag nog verder door. Want God heeft het een en ander beloofd en hij volvoert dat ook. Ook in de wereld van vandaag, ook in de wereld waarvan langs de andere kant gezegd wordt... God heeft die losgelaten. Dat is natuurlijk maar beperkt waar, maar God heeft de wereld als zodanig losgelaten. Maar wat hij beloofd heeft, gaat gebeuren. Dan zorgt dat het gebeurt. Maar we moeten het daarbij laten. En we nemen volgende keer de draad op bij Jozef. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor dat licht dat u nedergezonden hebt. Uw licht en uw waarheid. Opdat we ons daardoor zouden voorlichten en in dat licht zouden wandelen. Wij danken u voor dat woord dat ons in de eerste plaats openbaart wie u bent, zodat wij u leren kennen als die God die hemel en aarde geschapen heeft, die wereld geschapen heeft waarvan wij van nature deel uitmaken, maar ook als die God die de eeuwen gemaakt heeft en die dus de hand heeft in de geschiedenis der mensheid, opdat die geschiedenis uiteindelijk zou zijn volledig tot eer van u. En we danken u dat wij in onze dagen daarin onze plaats mogen innemen. Mogen verstaan, mogen leren wat u vandaag doet in onze tegenwoordige tijd. En dat wij deelgenoot geworden zijn als gelovigen van deze gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat u ons geroepen hebt tot koningschap en priesterschap. En daarna ons ook oproept om waardig die roeping te wandelen. In het volledige besef van wie wij in u geworden zijn en wat daadwerkelijk onze toekomst is. En wij mogen ons daarnaar uitstrekken. Daartoe roept u ons ook op. Om ons uit te strekken naar hetgeen voor is. Naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Naar die heerlijkheid die u beloofd hebt ook aan ons te openbaren. We danken u dat we mogen uitzien naar die dagen waarin deze dingen vervuld zullen worden. Wanneer deze schepping tot haar doel gebracht zal worden en deze hele aarde vol zal zijn van kennis des Heren. We danken u dat we daaruit mogen leven en daarmee dus over alle omstandigheden heen mogen en kunnen zien op u. Die ons strekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Die ons strekt uit de tegenwoordige boze eeuw. En ons een plaats geeft aan uw rechterhand. En ook tot ons zegt, gij zijt mijn zoon. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. Elke dag die ons overblijft in het vlees. En ons afhankelijk mogen weten van u. Die wij kennen als een God die rijk is in barmhartigheid en goede tierenheid. Wij danken u daarom. Voor de kracht van uw genade. Amen.